Goed, twee mensen tot nu toe in de studio. We bellen straks nog naar iemand anders en er worden er nog twee extra verwacht. Maar wie hier al zijn, zijn Nina Pajruber. Is dat juist uitge...
Zeer correct, heel mooi.
Oké. En Benjamin Gérard? Oké, voilà. En die zijn allebei betrokken bij een evenement, maar op een andere manier. Het gaat over een filmavond. En het is een film die gemaakt is binnen het kader van iets wat Filmpact heet.
Ja, eigenlijk zit het zo. De film is gemaakt geweest door Annabel Verbeke, die de regisseuse is, samen met een hoop andere regisseurs, maar dat zal zij later wel nog uitleggen. En aangezien dat wij vonden bij Filmpact dat de film een zeer belangrijk maatschappelijk thema aankaart, is het opgepikt geweest bij Filmpact om binnen ons kader ondersteund te worden. En Filmpact is dus een organisatie die impact producing doet in Vlaanderen. En impact producing, dat wil zeggen dat we proberen filmmakers te ondersteunen om hun film naast de traditionele distributiekanalen ook op een andere manier, buiten de sectorgrenzen eigenlijk heen, te laten vertonen.
En hoe lang bestaat Filmpact al?
Filmpact is eigenlijk nog zeer recent opgelicht, een drietal jaar geleden. In Vlaanderen dus eigenlijk een pilootproject, maar internationaal wel al iets dat al langer bestaat, dus impact producing.
Ja, het idee dat je sociale verandering...
Het idee dat films eigenlijk empathiedragers zijn en daardoor zeer geschikt zijn om sociale verandering mee te ondersteunen of daarop in te zetten. En dus dat bepaalde films, voornamelijk ook vaak heel vaak documentaire films, eigenlijk die extra ondersteuning en dat extra traject van een soort impactcampagne er rond, ja, echt wel heel belangrijk kan zijn.
Ja, en wie heeft dat initiatief genomen?
Dat initiatief is genomen, ja, eigenlijk vanuit de documentaire sector hier in Vlaanderen.
Vanuit MOV dan? Want dat is zo'n beetje het grote geëngageerde...
Ja, Flanders Doc is daar de organisator. Dat is de VZW die erachter staat. En Flanders Doc is een organisatie die eigenlijk de belangen behartigt van de documentaire sector hier in Vlaanderen. Wat dat niet wil zeggen dat een niet-documentaire film, dus eerder een fictiefilm, ook altijd voor een impactcampagne geschikt zou kunnen zijn. Hè. Maar het is gewoon vaker dat die documentaire films net iets meer die maatschappelijke thema's belichten of er een goede case voor zijn.
En je zegt een impactcampagne, dat is dan meer dan het maken van een documentaire?
Ja, dus het maken van een goede film is waar het allemaal begint.
Ja.
Maar eens dat die film er is, is het vaak nogal moeilijk om die film per se aan de juiste mensen getoond te krijgen. Hè. Films komen vaak, worden gedistribueerd via de traditionele methodes, dus in de cinema worden die te zien, vaak op filmfestivals en dan ook via VRT of gebroadcast op televisie. Maar zoals de films waar we vandaag over gaan spreken, is het eigenlijk heel interessant om die ook te proberen bij andere, vaak beleidsmakers of mensen die een verschil kunnen teweegbrengen, om te zorgen dat zij specifiek die film te zien krijgen.
Ja, ik bedoel, de mensen die daar in de bioscoop naar gaan kijken, zijn waarschijnlijk de mensen die sowieso al niet meer overtuigd hoeven te worden.
Exact, ja. Voilà. Ja. Of dat zijn vaak ook wel mensen die wel ook nog wel overtuigd kunnen worden, hè? Of die door het zien van de film wel nieuwe ingevingen of een genuanceerder beeld rond een bepaald thema gaan krijgen.
Ja, maar ik denk een hardnekkige klimaatveranderingsontkenner gaat niet naar een film gaan over klimaatverandering, want die vinden dat gewoon onzin.
Vooral. Exact, maar bijvoorbeeld bij Call of Duty is het dan belangrijk om bijvoorbeeld mensen om daar veel juristen naar te laten zien, bijvoorbeeld. Want de film gaat net over wat een jurist als impact kan teweegbrengen. Dus dan is het net met een impactcampagne ga je proberen die juristen te bereiken en niet gewoon de traditionele cinemaganger, inderdaad.
Ik denk dat ik Annabel aan de telefoon heb. Momentje. Hallo, met Radio Centraal. Ja, we zitten volop in de uitzending. Ik ga u gewoon doorverbinden. Dus je kunt gewoon mee luisteren en wij kunnen jou ook horen nu. Goed zo.
Oké, fantastisch. Dankjewel.
Oké, waar waren we? Bij de juristen?
Ja, dat is één methode, hè. Dus films laten zien aan een bepaald doelpubliek. Wat we ook heel belangrijk vinden en wat dat voor deze impactcampagne rond de film waar we zometeen over gaan spreken ook gebeurd is, is een soort educatief traject ontwikkelen. Dus proberen de films in dit geval in hogescholen en universiteiten binnen te krijgen, omdat we vinden dat de films aan de beeldvorming kunnen werken. ja, misschien een tipje van de sluier ligt. De film gaat over nieuwkomers, ja, en de moeilijke toegang naar een job, mm-hmm, hier in België voor hen vaak. En dat is vaak iets waar heel veel mensen niet bij stilstaan. En dat zeker al ook in hogescholen of in de laatste middelbare graad ook wel een thematiek is dat niet onbelangrijk kan zijn om ook daar al aan te kaarten. Mm-hmm. En dan kan het tonen van zo'n film met een bepaalde zekere omkadering er rond wel heel zinvol zijn. En het is daar waar wij proberen op in te zetten.
Ja. Ik zag op jullie website dat er een soort van oproepen zijn geweest voor projecten in 2020 en 2021. Maar in de lente van dit jaar is er geen oproep geweest?
Ja, we hebben een zeer beperkt budget. Het is allemaal gesubsidieerd. Dus er zijn een x-aantal projecten die geselecteerd worden. Die moeten natuurlijk ook geschikt zijn, want niet, ja, elke film komt er echt voor in aanmerking. Mm-hmm. En momenteel zitten we denk ik wel aan de volle capaciteit van projecten die ondersteund worden. En we zitten een beetje te hopen op volgend jaar nieuwe subsidies en nieuwe financiering. Ja. En dan komt er sowieso terug een oproep. Ja, dat is wel een oproep, maar mensen komen ook wel spontaan gewoon met hun project af.
Met hun ideeën.
Ja, en als het project niet door ons... als er geen impact producer, zoals bijvoorbeeld mezelf, op een project kan gezet worden, omdat er op dat moment geen budget voor is, dan kan iemand met een filmproject, waarvan ze denken dat impact producing heel relevant zou kunnen zijn, nog steeds naar Filmpact komen en nog steeds begeleid worden. Gewoon.
Ja, ja.
Er zijn een paar coaching sessies per jaar, mm-hmm, waar informatie wordt gegeven over hoe dat je dat kan doen, waarin dat we ook echt zo impact producers opleiden. En daarnaast kan je ook gewoon met een filmproject langskomen en er is iemand altijd aanwezig om gewoon advies te geven en, mm-hmm, te helpen met het opzetten van een eigen impactproject. Want daar moet Filmpact niet per se tussen zitten.
Nee, natuurlijk niet. Doen. Ik bedoel, dat werd vroeger ook al gedaan,
exact,
natuurlijk. Jullie faciliteren en als het mogelijk is, kunnen jullie dingen financieren.
Ja.
Oké, dus in 2021 hadden jullie een project dat To Work heette, de weg naar een job. En dan komt Annabel Verbeke in beeld. Ja, jij hoort ons nog?
Ja, ik hoor jullie nog, absoluut.
Dat is fantastisch. Maar ik stel voor, ondertussen is Setare ook in de studio en jij verstaat geen Nederlands of nog geen Nederlands?
Een beetje,
oké. Okay. Maar we zullen in het Engels verder gaan, Annabel, is dat oké?
Dan, perfect.
Dan kan Setare alles goed volgen. Annabel Verbeke, so what is your link to Filmpact? Did you have an idea that you proposed there? And
I can tell you that with this project, of course, the main goal is to have an impact that people can really rethink. We wanted to have an impact with our films, of course, because it's not easy sometimes to really to find our audience because, for example, we are co-producing the series with Canvas, but they might have already a certain audience. So our main goal is also to reach out to other audiences who don't know yet about the subject. And in fact, with this project, I also developed the To Work series at Etodoc, and it's an international development program for documentaries and VR games in general. And they also teach us about impact. I was really curious, to also do it here in Belgium. And at the same time, they initiated the Filmpact, so that's why we also thought, okay, this is the moment to really try to have more impact with our films. And so they are more specialized in this topic because we are more directors, so we know how to direct a film, but how to create more impact with your film, it's not always easy, I think.
No, I see. So, but you didn't direct the whole series on your own?
No.
It was
exactly.
A nice cooperation, I saw. So there are six, mm-hmm, parts.
There are five parts, in fact.
Five?
There are five parts, but there's one longer documentary with, it's a compilation of three episodes in one documentary of 90 minutes, and that's already broadcasted on RTBF.
So the five parts are about five different people, I suppose?
Yes, exactly.
So it's every time you follow one person who is a new Belgian, yes, and who is looking for a job here.
Yeah, exactly. exactly. So for most newcomers, it's very difficult to find a job here in Belgium. Of course, maybe the not so nice, like, for example, like cleaning or maybe like the more dirty jobs between brackets. That's maybe easy to find work in, but imagine you have like a degree in bioengineering and you have to start cleaning. It's a big shock, I think, for many of those newcomers. So many people have a lot of talent. I mean, they don't need to be always educated, but it's a bit of a pity that we don't think a bit further and that we create more opportunities for them to do jobs also in Belgium, because within, I think, 3 years, there will be 500,000 Belgians that will retire, but it's impossible to replace them by all Belgians. So we have to rethink our job market, and there are many newcomers who are really trying to find a proper job that really suits them. So I think it would be nice to think differently and to start to think differently, because within 3 years there will be a big gap on the job market.
So can you tell me more about the five parts, whom they are about? People from everywhere from the world, or?
Yeah, so we have one episode where we follow a Syrian man who lives in Kortrijk, and he's filmed by a Colombian director. Then we have Cetere, who is in the studio, who filmed Sarvi. They are both from Iran. And then we also followed someone from Ukraine, filmed by someone from the director of Lebanon. We also followed someone from Eritrea, and he was filmed by a Georgian director. And then I have to think which one. We also have Kurdis, more Syrian Kurdis family, who was followed by a Syrian director.
Okay, so it was a very international.
It was a very international, interesting project. But maybe Cetere can tell a bit more about it, because she was really in the field. So.
So we switch to you.
Yeah. Hi.
So you have been in Belgium for some time now?
Yeah, I arrived here in 2017 to study in Luca School of Art in Skarbek. Uh-huh. And the moment I finished, I could do a short term of stage and then applied for a professional card. That was the only possibility I had to work here as a freelancer.
Uh-huh. So, and you studied in French or in Dutch or in English?
In English. It was a Erasmus Mundus master degree, yeah.
And have you been working as a director since then?
Yeah, my background is all the way back in Iran, that I started directing there. So, in fact, when I wanted to start here, somehow, as a resume, I was zero, but I had more than 12 years of background mm-hmm. in different positions. But I would say I was lucky that I could, my diploma was from here, so it was recognized right away. And then I could work with a professor who already knew me, which is the producer of the film, Frederick Nicolai.
And you're from Iran. There are some very strong movies coming from Iran.
Indeed, yes.
So there is really a movie culture, because we always have the impression that the regime is very, very oppressive there, but still.
The history of cinema in Iran has nothing to do with this regime. When camera was invented, our king back then was in Europe, so he ordered two. And our cinema history is from the day zero. And in fact, it's interesting because our first film filmed was in Ostende in a flower festival, so that is our first documentary. So, yeah.
The first documentary made in Iran?
As with an Iranian cameraman, because back then was very the very beginning. But in the return of the king, we started having projections and having cinema. Uh-huh. But yeah, it was always difficult for the women to get in, yes.
So in this first documentary, when was that? Was it 19th century? Was it the 20s,
end
the 30s?
Of, 1890-something, yeah.
Wow, that's impressive.
It is, yes.
I would like to see that one. So, but now, then there was a regime change, but you still, the film industry has been going on. It hasn't been completely.
What I can say for the revolution, for the leader, Khomeini, cinema, he knew the strength of cinema, so he wanted to use it as a propaganda. Mm-hmm. And therefore, they established in most of the cities organizations called Young Cinema Society. And also with all the budget and equipments left from the king time, they had lots of facilities. And therefore, they used everybody for the propaganda. But meantime, I think when people realized that the revolution was stolen, I think that's when the language of cinema started getting metaphoric to send the message to the world through film media, yeah.
But any movie opposing the ideas of the government?
There are many, there are plenty.
But,
yes.
But they are not censured or something?
Indeed, you are always under the risk of being censored or your scenario from the beginning not getting permission. Ah. So you learn how to put your story in a metaphoric way, yeah?
Okay. So, and what you did now for this series is you followed Sarvi. Hello, Sarvi.
Hey.
So you have been in Belgium for how long?
4 years.
4 years?
Yeah.
And always in Antwerp?
No. I've been all over the place. Yeah.
Okay.
Came here in Charleroi and then came to Brussels.
Yes.
And from Brussels to Liège, to Namur, and then from there to Liège.
Yes.
And then to Leuven and to the beloved Antwerp in India.
Okay.
Yeah.
So you're doing the grand tour of Belgium.
Yeah.
So and you have been looking for a job?
Mm-hmm.
And haven't found anything yet?
Oh, I was lucky.
Ah, you were?
Yeah, I was lucky. I finished studying Dutch, and then I found out about the Rising U.
Aha.
Yeah.
So Ben saved your life.
Yeah, I was lucky. And then I found out about the Rising U. I went for the info day, and then there was a lot of people, 160 or something. And but they only wanted 12. And yeah.
And you were selected.
Oh, yeah, I was.
And Ben, what are the criteria? Are there so many people who want to follow your programs?
In Nederlands of in het Engels?
Doe maar in het Engels en kan hij volgen.
Hij spreekt zeer goed Nederlands, hoor.
Oh, ja. Yeah.
Ah, spreek jij Nederlands?
Ja, maar ik kan niet spreken het goed zoals Engels.
Ah, ja.
Ik begrijp het goed.
Oké, goed. Maar dan kunnen we Nederlands spreken, inderdaad.
Ja.
Dus Rising U. Ah ja, dat wou ik nog even vragen. Want heel die reeks heeft... dat gaat over mensen die een job zoeken en daarbij gemonitord worden. Gaat dat dan alleen over Rising U, Annabel? Of gaat dat ook bijvoorbeeld over Duo for a Job en zo?
Ja, er bestaan superveel initiatieven.
Wat
natuurlijk fantastisch is. En wij hebben dus Rising U gevolgd. Maar verder zijn wij ook bij Duo for a Job gaan aankloppen, inderdaad. Daar is er één duo van. Dat was dat meisje uit Oekraïne, Mariana. En Patty, die haar begeleiden. En dan verder hebben we ook nog via Microstart zijn er ook verschillende programma's waar mensen, nieuwkomers, maar ook gewoon jonge mensen bijvoorbeeld kunnen aankloppen om een eigen zaak op te starten.
Ja.
Het gaat meer over het zelfstandige statuut. En daar zijn er ook heel veel buddy programs. Dus,
dat is een initiatief van een bank, hè? Dat is,
Ja,
dat ken ik. Daar heb ik ook wel eens een interview over gedaan. Oké, dat vroeg ik mij maar even af, want ik ken Rising U en ik ken Duo for a Job, maar er zullen inderdaad nog wel veel meer van die dingen zijn. Dus Ben, jullie zijn Rising U en wat doen jullie?
Wij zijn een organisatie die opgericht is geweest in 2015 om nieuwkomers te helpen met hun integratie. En dat doen we aan de hand van sport, opleidingen en dan vooral naar werken op hoogte en begeleiding naar werk.
En zijn er veel sporten of is het specifiek één sport?
We zijn eigenlijk begonnen met klimmen. Ondertussen is dat ook wat uitgebreid naar fitness. Maar het is vooral klimmen waar wij op inzetten. Ja.
Ah ja, want klimmen is dan iets waar je mee kan doorgroeien naar een job op hoogte.
Ja. Dat was initieel inderdaad het plan. Dat we vanuit dat klimmen zouden kunnen doorpakken naar werken. Want we denken dat werk een hele belangrijke hefboom is naar integratie en zeker fatsoenlijk werk. Mm-hmm. Dus was dat van in het begin eigenlijk het idee van sport te gebruiken als springplank richting die opleiding, richting werk. Ja.
Ja. En die fitness, heeft dat ook een link met werk? Waar worden die mensen dan model?
Nee, nee, ondertussen hebben we ons aanbod gewoon uitgebreid en zijn we niet meer beperkt tot die hoogte. We hebben bijvoorbeeld ook asbestverwijderaars opgeleid of grondwerkers die niet zo heel veel meer met hoogte te maken hebben of helemaal niks meer. Maar fysieke paraatheid is wel altijd een meerwaarde in dat soort jobs. We zijn ook specifiek gericht op kortgeschoolden. Servi is daar een beetje een atypisch voorbeeld van eigenlijk.
Ah, ja?
Maar eigenlijk zijn we vooral gespecialiseerd op kortgeschoolde mensen. En daar is de fysieke paraatheid gewoon een van de talenten die mensen kunnen hebben. Hè.
Ja, het is gewoon gezond natuurlijk. Dus wat heb jij gestudeerd in Iran?
History, electrotechnic engineering. But I couldn't get the diploma because I got kicked out.
Ah, you got kicked out. And why did you
in
get kicked out?
In the last year of school. Yeah, I got a tattoo.
Because of the tattoo?
Not this one is on in Iran, but in the back of my head.
So you were kicked out of school because you had a tattoo?
Yeah.
That's not. And did you know they were going to kick you out?
Yes.
So you wanted to be kicked out? No.
No, I didn't want to be kicked out, but I didn't like people putting limits on me.
No.
I hated that.
Uh-huh.
Because like when you grow up in a country like that, like you just go for the anarchy, you know what I mean?
Uh-huh.
Because everything is forced and it's obliged and you don't like to follow that. When something is like forced on you, even if it's the best thing in the world, you ain't gonna like it.
Mm-hmm. Okay, I follow you. So you were kicked out of school and then you decided to leave the country or or was it also another tattoo and help you work?
No. I didn't want to leave the country. Mm-hmm. I stayed in Iran for like 4 years on the run. From 18 to 22 years old. Yeah, it was hell.
Mm-hmm.
I didn't want to leave it. But in the end, like, you can't live like that in a country. Like, it's your own country. It's a big country. You can't live in different state every month. But it's not the way it should be for a person.
Mm-hmm.
And yeah, and I left to another country, Georgia. But it's too close to Iran. Way too close to Iran. And a lot of police forces come there for vacations.
Ah, okay, so you were meeting people you'd rather not see anymore.
Oh, yeah.
You did?
Oh, yeah, I did.
They recognized you and you...
Oh, yeah, they do.
And do they bother you then?
Oh, not. We had a conversation once. It was an ugly conversation. I got scared. I said, oh, shit, I'm still in Iran. It's like I'm still in Iran. You know what I mean?
Really?
Because you're still at the risk of it. If you're in Turkey, in like the country surrounding the, what is it, that part of the world?
Yeah.
You're still in danger of that country because, like, yeah, they do.
And they would send you back then or put you in prison or whatever?
They would send me back.
Yeah.
Yeah.
So.
And the only reason I got out was I was a musician.
You were?
Yeah.
You still are then?
Oh, yeah, I'm still making music.
And what instrument do you play or do you sing?
No. I make music.
I sing.
And I write songs and I sing.
You compose?
Yes.
Okay.
I don't play anything with applications and software and shit. Yeah. But yeah, you know what I mean? So the music got me in trouble.
Mm-hmm.
The lyrics of the songs got me in trouble.
Yeah.
Because I was a critic to the government.
So you're a political refugee, in fact.
I don't know if I am, but I was criticizing the government in my songs and I got in trouble because of that.
Yes.
You become the enemy of the God in a country like that.
Mm-hmm.
Like, when I came here, the officer in the commissariat didn't know about this stuff. They said, oh, is it even possible that they do that? Now, in these 100 years since this movement started in Iran, they see how many people became the enemy of the God during this time. Like, so most of my friends, I post their music on my Instagram. And the police went to their houses and captured them and put them in prison just because they were rappers. They were making music. Just because of that. And they had to pay a lot of money just to get out. And if they do release another song, they're going to be in prison back again. See?
So all those people want to leave then?
No one wants to leave. Yeah, like, you can endure to a level, you know what I mean? But from that level, you rather die or just leave the country.
Mm.
It's like, it's a different world. It's mm-hmm. something else. You know what I mean?
So from Georgia... Well, I think I know, but I haven't lived it, so I don't know if I can really completely imagine what it is like. So you came from Georgia to Belgium?
No. Georgia to Turkey to Greek with an
Greece,
with an airplane to here, to Charleroi.
Charleroi.
And I thought I'm in France. I didn't know where I am. Everyone was talking French, didn't know what to do.
And you know you're not in Holland now, I hope.
Yeah, I know that.
Okay. Good.
And I didn't know what I have to do as a refugee. I didn't know what a refugee is. So I was sleeping in the street of Brussels. Mm. I didn't know where I have to go, what I have to do. I had no idea. Then an Indian guy, it was an old man, he told me what I have to do. See mm-hmm. what I mean? But I'm so lucky. I found the Rising You, and then I got all the help I needed, mentally mostly. Mm-hmm. That was the thing I really needed.
And how did you meet Rising You? Who told you about it?
Hilda.
And who is Hilda?
In CVO Vault. She was my teacher. So showed me a video of Benjamin talking.
And Benjamin was very convincing.
Yes. But the most thing, the thing that Hilda told me, like the most important thing for me was, said, these people are welcoming. Mm-hmm. See what I mean? And that was the only thing in her sentence where she was, when she was talking, that got me. I said, oh, okay, I'm going to go to them. And I went.
They have a nice attitude toward the people.
Oh, yes, lovely.
Yeah.
Family.
It's not a classical training where you know.
Exactly. That's what we don't need. Uh-huh. Because like most of these people leave their home, their family. Mm-hmm. Some of them have family here. Some of them have their people here. But still, then like it's like you're going as a guest somewhere and the host is not welcoming you. How are you going to feel? You know what I mean? How are you going to feel? Mm-hmm. But like, yeah, they were welcome and we loved it.
Is dat voor jullie een belangrijk focuspunt, dat de sfeer daar goed is en dat de sfeer daar...
Ja, absoluut. Dat is echt, zit echt in ons DNA, denk ik, van een omgeving te creëren en van vormen te creëren. Van zodra mensen binnenkomen, over die drempel stappen van onze organisatie, zeg maar, om zich welkom te voelen. Ja, absoluut.
Ja, klimmers is meestal wel een toffe bende, hè?
Ja, dat heeft daar ook zeker mee te maken. Maar dat heeft ook te maken met hoe dat je je kantoren, tussen aanhalingstekens, inricht. Hè? Want bij ons zijn dat helemaal geen kantoren eigenlijk, hè? Maar je stapt daar gewoon binnen. We zijn 7 dagen op 7 open. We zijn vandaag ook open. Morgen toevallig niet. Maar die bereikbaarheid, die lage drempel, de toon die je aanslaat, dat is wel belangrijk.
En waar zitten jullie? Jullie zitten niet alleen in Antwerpen, jullie zitten ook in Brussel precies.
Wel, we zijn ooit gestart in Brussel, omdat wij met heel weinig middelen gestart zijn. En wij maakten gebruik van alle mogelijke accommodaties, van brandweer tot kerken en dergelijke meer, om onze activiteiten te kunnen ontplooien.
En waar klommen jullie in Brussel?
Bijvoorbeeld in de Basiliek van Koekelberg, maar nog altijd in een kleine klimzaal in Sint-Gilles, itinerair. Maar op een bepaald ogenblik wordt dat eigenlijk het probleem, dat je eigenlijk heel weinig beschikbaarheid hebt. Dat er eigenlijk gewoon weinig accommodatie, sportinfrastructuur beschikbaar is. En dan ga je zoeken naar mogelijkheden. En toen kregen we een paar jaar later, in 2019, kregen we de mogelijkheid om hier in Antwerpen een klimzaal te bouwen.
Aan Park Spoor Noord.
Aan Park Spoor Noord, ja.
Dat wist ik al lang, want ik ken mensen die daar zo wel aan hebben meegeholpen. En
voilà. We hebben die gebouwd samen met nieuwkomers. En sinds juni 2021 zijn we open. Ja.
En jullie hebben dan vrijwilligers die mensen begeleiden bij het klimmen, of?
Ja, maar ook andersom. Hè. Dus wij proberen ook zoveel mogelijk van onze werking te doen samen met nieuwkomers. Dus achter de toog heb je Olga uit Kazachstan. Of voor de toog heb je een jongen zoals Abbas, die regelmatig nieuwe klimmers onthaalt. En die is dan toevallig ook uit Iran. En dus het idee is eigenlijk om die plek ook te bemannen en te bevrouwen,
voilà.
Samen met de nieuwkomers. Ja.
Dan krijg je een heel fijne sfeer. Ik ken zo nog een paar organisaties waarin het niet altijd duidelijk is van dit zijn de mensen die hier werken en dit zijn de mensen voor wie ze werken. Dat mengt allemaal zo. Dat is fantastisch. Zeg, we zijn eigenlijk al een beetje over tijd aan het gaan. Dus we gaan hier moeten afronden. Annabel en Nina en Ben en Sitare en Servi, bedankt voor jullie tijd en tot bijgelegenheid.
Graag gedaan.
Ja, dankjewel.